Welkom bij deze aflevering van PensioenPro in Gesprek. Mijn naam is Maarten van Wijk en bij mij in de studio zit vandaag Benne van Popta, een ervaren rot in de pensioenwereld die onlangs afscheid nam na een lange carrière. We gaan met hem vooruitkijken, onder meer naar de wet toekomstpensioenen. Benne vindt dat er meer nagedacht moet worden over de risico's bij de invoering van het nieuwe stelsel. Het zal ook gaan over langer leven en over de onbekende risico's die nog afkomen op de pensioensector. Daarnaast zullen we ook terugblikken op het ontstaan van de pensioenfederatie en op de buitenlandervaring van Benne. Hij is een van de weinigen in de sector die diepgaand heeft gekeken naar wat er buiten Nederland gebeurt op pensioengebied. Welkom, Benne.
Dankjewel.
Benne, jij bent met ingang van dit jaar met pensioen gegaan.
Ik doe een kleine correctie.
Ja.
Ik ben gestopt al een paar jaar geleden met het voorzitterschap van PMT.
Ja.
En ik ben afgelopen december gestopt.
Ja.
Met het bestuurslidmaatschap van Pensioenfonds Detailhandel.
Precies.
En het voorzitterschap van de Commissie Vermogensbeheer. Maar ik heb nog één baan in de polder.
Huh.
En ik ben voorzitter van de Stichting Private Aanvulling WW. Dat heet in de volksmond het derde WW-jaar.
Ja.
Het derde WW-jaar is er gekomen toen het kabinet Rutte 2 besloot om de wettelijke WW te bekorten.
Ja,
en
aan sociale partners
die de ruimte gaven. Die ruimte. En daarvoor is een fonds in leven geroepen. En daar ben ik niet uitvoerend voorzitter van. En die plek in de polder blijf ik nog even behouden.
Ja. Maar dan ben je met pensioen in de pensioensector, maar ja, nog niet in de polder.
Zo kan je dat goed samenvatten. Ja,
ja, nou, jij noemde het zelf ook al. Hè? De Pensioenfonds Detailhandel was je voorzitter. Nee, PMT. In een wat verder verleden voorzitter van een vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen. Vicevoorzitter van Pensions Europe, het bestuur van Pensioenfonds Schilders, de commissie DON, dat was een van de parametercommissies.
Dat was de eerste commissie parameters. Ja. Dat is nog een bijzondere herinnering. Want Chris Driessen en ik waren het niet eens met de onafhankelijke leden over de hoogte van de equity risk premium. Zeg maar even, wat zouden aandelen doen boven de rente? En toen heeft men besloten om er maar geen sociale partners meer in te zetten, maar alleen deskundigen.
Oké, dus eigenlijk jullie aanwezigheid of jouw aanwezigheid in de commissie heeft ervoor gezorgd dat er nooit meer...
Ja, niet zozeer mijn aanwezigheid, maar misschien wel de dwarsigheid van Chris en mij om toch anders na te denken over de equity risk premium. Hmm. En dat ging over of is die nou 3% boven de nominale rente of 2% of daaromtrend. Terwijl de grootste vergissing, laat ik het zo maar zeggen, wij gemaakt hebben, dat we er, het was 2009, simpelweg vanuit gingen dat de rente in de komende jaren nog 4% zou zijn.
Maar en dat was het wel zo dat jij dan wel meer, dat jullie meer wilden dan die onafhankelijke leden?
Ja, dat was hoger.
Ja,
ja, dat was hoger. Nee. Maar het verschil tussen 2 of 3 was niet zo groot.
Okay.
En de discussie over 4% rente hebben we onvoldoende gevoerd.
Ja, ja.
Misschien... En dat bleek het eerste onderuit te glijden.
Ja, dus eigenlijk heb je op dat moment heel erg op die aandelen gefocust. En terwijl je dat rente gebeuren totaal niet zag aankomen.
Ja, 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 ja. Korte samenvatting. Ja.
Nou, nog even verder met het CV. Dan de SER, de STAR. Ja. In de laatste plaats natuurlijk de koninklijke onderscheiding die je hebt ontvangen vorig jaar.
Dat was niet vorig jaar, dat was naar aanleiding van mijn voorzitterschap van PMT.
Ja.
Misschien mag ik van die loopbaan één ding zeggen. Ik heb een paar keer bij het ministerie van Financiën gewerkt. Dan krijg je een goed gevoel voor begrotingen.
Mm-hmm.
En een goed gevoel voor hoe de politiek omgaat met het opstellen van een begroting. Ik heb bij het secretariaat van de SER gewerkt. Was ik secretaris van de Commissie Economische Deskundigen. Ik ben lid geweest van de SER-raad zelf, omdat ik directeur was bij MKB Nederland. En dan krijg je in die functies een goed gevoel voor hoe opereert de polder en wat gebeurt er in de polder. En als je kennis van politiek en kennis van financiën en kennis politiek, financiën, polder, sociale partners bundelt, kom je uit bij pensioenfondsen.
Ah, ja.
En daarom heb ik mij daar altijd zeer plezierig gevonden.
Oké. Nou goed, terugblikkend op die carrière is misschien toch een aardige vraag. Wat heb je nou bereikt? En wat is het belangrijkste wat je hebt bereikt in jouw ogen afgelopen?
Ik heb twee dingen. Eén ding waar ik tevreden over ben. En één ding waar ik niet in geluk ben. Althans, de bedoelingen die ik had zijn niet uitgekomen. Nou. Het eerste is de oprichting van de pensioenfederatie. Waar we toen de tijd...
Welk jaar was dat ook alweer?
2010. Ongeveer in die contraien. En ik was in 2004 of 2005 voorzitter van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen geworden. En we hadden de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, we hadden de Stichting Ondernemingspensioenfondsen en we hadden de Unie van Beroepspensioenfondsen. Ja. En die zaten, om zo te zeggen, allemaal in hun eigen lokale omgeving en waren gewend aan hun eigen lokale omgeving. En aan hun eigen nestgeur. En wat er toen gebeurde was dat er gemeenschappelijke onderwerpen kwamen. Als je via een premie het pensioenfonds niet meer op orde kan brengen, wat moeten dan de vermogenseisen aan pensioenfondsen zijn? Als je een premie toezegt, hoe hoog moet dan de premie zijn? Dat zijn onderwerpen die niet alleen gelden voor een bedrijf.
Nee, nou ja, maar dat lijkt mij evident dat natuurlijk heel dat ze in die zin allemaal dezelfde dingen bezighouden. Maar ik vraag me meer af van wat zijn dan die verschillen? Die nestgeur van ondernemerspensioenfonds.
Een ondernemerspensioenfonds woonde onder de paraplu van een onderneming.
Ja.
En was om zo te zeggen, chargeer ik een beetje, onderdeel van de HR-afdeling van de onderneming.
Ja. En een bedrijfstakfonds dan?
En een bedrijfstakpensioenfonds was onderdeel van het beleid van sociale partners in hun arbeidsmarkt, in de arbeidsmarkt van hun sector.
Ja. Maar praten die dan niet met elkaar? Ondernemerspensioenfonds en bedrijfstakfonds?
Nee,
voor die tijd?
Die kwamen elkaar niet tegen.
Okay. Ook niet op een congres of zo van een...
Je hebt soms wel, maar niet de bestuursleden zelf.
Ja, dus maar is dat ze zo dan best verschillend waren of weinig met elkaar praten? Is dat misschien ook dan een verklaring dat ze ook best anders gereageerd hebben destijds op de invoering van het FTK? Met name dat de introductie van het renterisico. Dan wordt altijd gezegd dat de ondernemerspensioenfondsen toch al sneller zijn gaan afdekken dan bedrijfelijk fondsen. Ja.
Dat is mijn waarneming toen ook geworden. De CFO van een onderneming is erop gebrand dat hij op zijn balans geen problemen heeft vanuit het pensioenfonds. Ja. Dus mochten die problemen daar komen, dan moet je dat risico afdekken.
Ja. Zelfs als dat misschien leidt tot iets minder indexatie, want dat was natuurlijk de vrees.
Laat ik het.
Kon hem minder schelen, CFO.
Dat stond wat minder hoog op zijn lijstje. Ja. En ik weet van CEO's en ook van CFO's dat ze zeiden wat we moeten voorkomen. Want die pensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen worden zo groot. Dat een ongewenst effect heeft op de balans van onze onderneming. Ik herinner mij ook dat het pensioenfonds Vendex KBB bij het pensioenfonds Detailhandel kwam. En dat ik de meeste onderhandelingen gedaan heb met de CFO van Vendex KBB, dan met de voorzitter van het ondernemingspensioenfonds.
Oh, ja, ja, ja.
Maar niets ten nadele ervan. Punt ontstaan dat in de begintijd ondernemingspensioenfondsen gevoeliger waren voor het dichtzetten van het renterisico dan bedrijfstakpensioenfondsen. En dat bedrijfstakpensioenfondsen, kijk ook naar het vele wat Jan Tameres erover geschreven heeft, gevoeliger waren voor als ik het renterisico dichtzet, dan zet ik het inflatierisico open.
Maar hoe dan ook. Toen die organisaties dan bij elkaar kwamen. Ze hadden relatief weinig contact. De ene kwam meer vanuit de onderneming. De andere meer vanuit de vakbondswereld. Hoe werkte dat dan als je ze samen probeerde te brengen? Tot welke...
Dan zie je dat persoonlijke dingen ook een rol spelen. Luc Sibbing. En...
van OPF, hè? Ja.
Luc Sibbing was van OPF. En
inmiddels voorzitter van de ABP.
Inmiddels voorzitter van ABP.
Helemaal grensoverschrijdend.
En ik ben even zijn naam kwijt van... Henk Schuit was directeur van het pensioenfonds van Albert Heijn.
Okay.
En ik kwam van MKB Nederland. Dus wij waren met z'n drieën voor een deel ook werkgevers onder elkaar. Die elkaars taal heel gemakkelijk gesproken. En Willem Noordman, met Willem ben ik samen voorzitter geweest van Pensioenfonds Detailhandel. En Willem heeft zich voor een belangrijk gedeelte ook bemoeid met de centen binnen de bondgenoten en binnen de FNV. Dus hij snapte de taal van centen ook wel. Dus die persoonlijke fit, daar zat het hem niet op. Het zat er meer op, begrijp ik jouw cultuur, begrijp je mijn cultuur, en kunnen we daar samen toch een pensioenfederatie van maken, zodat we met één stem kunnen praten.
Wat zijn dan elementen in die cultuur die het moeilijk zouden hebben gemaakt, hè? Want uiteindelijk is het gelukt, maar die zeg maar de hobbels waren om dan één federatie te vormen?
Dat is met de kennis van achteraf zou je kunnen zeggen, een ondernemingspensioenfonds wordt meer als een onderneming gerund.
Ja.
En een bedrijfstakpensioenfonds is meer een sociaal fonds, zoals er andere sociale fondsen zijn in het bestuur van een bedrijfstak.
Maar hebben ze dan verschillende belangen of zo? Bijvoorbeeld,
Nee, de invalshoek is anders.
Ja. Maar echt concreet, dat ze zeggen van dat is iets. Ja.
Nee, de acceptatie van het FTK met een variabele rente werd makkelijker geaccepteerd door de OPF. Want dat renterisico wordt makkelijker gezien dan dat bedrijf dat pensioenfonds moesten wennen aan. Waarom moeten sociale instituten gevoelig zijn voor financiële criteria op korte termijn? Dat soort. Ja. Maar je ziet nu langzamerhand dat pensioenen wat wegraken van de onderneming, pensioenen wat wegraken van de bedrijfstak, en dat het meer op zich wordt gezien als een op zichzelf staande instelling die aan financiële criteria moet voldoen, maar een sociaal product levert.
Ja. En zie je nu nog in de latere jaren was er ook nog wel sprake van een beetje bloedgroepen binnen die pensioenfederatie nog steeds.
Ja, maar dat is onuitroeibaar.
Ja, nou ja, maar dat misschien, kijk, in de huidige federaties volgens mij is het ook zo dat er af en toe wel gedacht wordt van die grote pensioenfondsen, dat het ABP en zorg en welzijn enzovoort, dat die nogal de agenda bepalen voor de pensioenfederatie.
Ja, het verschil tussen groot en klein is altijd geweest. Niet alleen in de bedrijfspensioenfondsen, maar ook bij de ondernemingspensioenfondsen.
Nou, misschien was dat ook wel een reden voor die ondernemingspensioenfondsen om te denken, nou, misschien hoeven wij niet daarbij, want dan worden juist onze stem wordt een beetje weggedrukt. En dan gaan ze vragen om een vaste rekenrente of zo. Of,
Je kunt verschillende opvattingen hebben over de rigiditeit van het financieel toezichtskader. Maar dat je as such zodanig iets zou moeten hebben, was geen punt van verdeeldheid tussen wie dan ook.
Nee. Wat was wel een punt van verdeeldheid?
Er zweefde even het idee dat omdat de VB de grootste was, de VB wel de voorzitter van de pensioenfederatie kon leveren.
Oh ja.
Maar de OPF zei, zullen we maar een onafhankelijke voorzitter kiezen. En daar waren Willem en ik het mee eens. En zo hebben we Kik van der Pol als voorzitter van de pensioenfederatie gekozen. Want Kik,
hij komt uit de verzekeringswereld toch ook?
Ja, eigenlijk. Maar hij kende natuurlijk. Ja, maar daarvoor zat hij ook in de wereld van pensioenen. En kende sociale partners.
Okay.
Dus in die zin was hij gewoon een zeer ervaren man. En een goede keuze.
Ja. Oké, nou, dit zijn dan hetgene wat gelukt is. Dan komen misschien ook tijdens een carrière zijn soms ook dingen die wat minder goed lukken. En dat, dat had je ook.
In mijn werkzame leven heb ik bijna altijd een internationale poot in mijn werk gehad. Toen ik op het ministerie van Financiën werkte en verantwoordelijk was voor het opstellen van de Rijksbegroting, hadden wij bij de OECD een senior
OESO,
een Senior Budget Officials Club.
Mm-hmm.
Want mensen van het ministerie van Financiën hebben geen vrienden in eigen land, want ze zeggen altijd nee. Dus zoek je vrienden over de grens.
Oh, ja. Ja.
En ga je naar, en dat was de Senior Budget Officials. En de centrale vraag daarbij was, hoe hou jij de begroting onder de controle?
In jouw land. En dan ging je naar België en naar Italië. En dan kwam je vrolijker terug misschien.
Ja. En daar kon je dus van elkaar leren. En toen Gerrit Salm met zijn structureel begrotingsbeleid kwam, trendmatig begrotingsbeleid kwam, heeft hij dat ook in die wereld uitgevent. En hebben anderen gezegd, dat doen jullie zo gek nog niet. Bij MKB Nederland hadden we MKB Europa. En ik ben een paar keer vicevoorzitter van MKB Europa geweest, verantwoordelijk voor de sociale dialoog. En dan word je opeens met je neus op de feiten gedrukt. Hoe opereert een organisatie voor het midden- en kleinbedrijf in een nationale sociale dialoog?
Ja.
En dan zie je dat het eigenlijk alleen in België en Nederland het geval was. En in bijna alle andere landen had het MKB nog niet zo'n positie En werd hun positie door de grote ondernemingen waargenomen. Ik heb dus vanuit die functies een grote behoefte om te
die
kijken.
Die functies, want misschien, hè, want jij was dus, hebt, hè, dus in op het gebied van pensioen heb je ook veel Europees werk gedaan. Hè? Ja. Je was vaak reisleider.
Ik noem dat delegatieleider.
Reisleider klinkt misschien gezelliger.
De algemene formule van die APEP-reizen was leuk en leerzaam.
Ja, APEP?
APEP, Atlantic Pacific Exchange Program. Ja, het was een kleine organisatie met een groot adresboek. Mm-hmm. En als je zei, wij willen graag het Oostenrijkse pensioensysteem organiseren, bekijken...
Ja.
Kun je dan een hotel en een bus en een vliegtuig regelen? Dan komen wij wel met de namen van de mensen die we willen spreken. En dat deden we dan vanuit Pensions Europe. Sibylle Reichert zat namens Nederland bij Pensions Europe. Dus die kende alle Europese hoofdsteden. En op die manier was de organisatie in goede handen. Spraken we de juiste spelers in een land. En deden dat in 3 dagen. En als je in 3 dagen de goede mensen spreekt in Oostenrijk, in Duitsland, in Frankrijk, in Italië, in Engeland. Dan kan je in 3 dagen vrij goed zicht krijgen op hoe ze een systeem hebben georganiseerd.
En wie ging er mee op die reizen dan?
Dat was breed verspreid. Dat waren mensen van de toezichthouder, dus van de Nederlandse Bank en van AFM. Er was meestal ook iemand van SZW aanwezig. Oh. Soms ook iemand van CPB.
Maar niet vanuit de pensioenfondsen?
Ja, en daarnaast vanuit de grote pensioenfondsen en de verzekeraars en soms een bank.
Hoe groot was dan die groep?
Tussen de 15 en de 20.
Okay.
Dat was overzichtelijk en dat was te doen. Want je kan niet met een bus vol bij iemand in zijn kamer komen. Dus het was een...
Was ook nog laat in de hotelbar soms? Of heb je nog
natuurlijk werd er natuurlijk, natuurlijk werd er altijd nog weer nagesproken over waarom doen zij dit en waarom doen wij dat.
Ja, dus dan heb je in ieder geval op die manier dan toch wel een heel groot deel van Europa gezien.
Ja.
Denk dan misschien ook in de VS nog? Of
ik ben in de VS veel rondgelopen.
Canada.
Ik heb een van mijn leukere tijden heb ik doorgebracht in Chili. Waar de Nationale Pensioenfederatie mij vroeg. Wil eens even meehelpen om te kijken hoe wij ons systeem een beetje kunnen aanpakken.
Ja.
Dat deed ik samen met Pablo Antolin van de OECD. En toen we elkaar zagen, zei hij, ik snap wel dat ze jou hebben uitgenodigd uit Nederland. Want er zijn 2 landen ter wereld die veel praten over pensioenen, maar uiteindelijk niks doen. Dat zijn Chili en Nederland. En dat was 4 jaar geleden of zo.
Ja,
pas toen nog.
Ik kan inmiddels niet helemaal zeggen dat we niks doen.
Nee.
Maar is het ook nog niet. Hè?
Nee.
Maar wat heb je dan zeg maar in al die... Ja, wat heb je daar geleerd? Hè, wat je dan mee zou willen geven in Nederland? Hè? Want het is toch Nederland is wel een beetje een... navelstaardig is misschien niet zeggen. Maar Nederland heeft wel het gevoel van... Ja, wij zijn toch een van de allergrootste pensioenlanden van Europa. Het meest vooraanstaande pensioenland eigenlijk. In ieder geval binnen de EU nu de Britten eruit zijn sowieso. Ja. Dus we hebben niet heel veel te leren van al die andere landen. Volgens mij is dat wel een beetje het gevoel in Nederland.
Het belangrijkste voordeel van buiten rondkijken is dat je het binnen anders kunt organiseren. Want er zijn andere systemen die op het andere manier kunnen doen. Je hebt in hoofdlijnen 2 systemen. Een kleine AOW met een grote tweede pijler. Of je hebt een grote AOW met een kleine tweede pijler. Mm-hmm. Een grote AOW met een kleine tweede pijler is Duitsland. En een kleine AOW met een wat grotere tweede pijler is bijvoorbeeld Engeland en is bijvoorbeeld Nederland. En je hebt bijvoorbeeld in Finland en Canada een stevige AOW met daarbovenop een financieel bufferfonds. Dus de AOW is daar deels pay as you go en deels gefinancierd uit een bufferfonds.
Ja, maar dan word ik altijd... Het zijn volgens mij allemaal verschillende manieren om het zelf te bereiken. Of je een soort van eerste pijler of een tweede pijler of kapitaalgedekt of omslag. En er werd in het verleden natuurlijk altijd gezegd, in Nederland, wij hebben een spaarpot dus. En wij zijn eigenlijk veel beter dan die onverstandige Fransen of zo, die dat allemaal via omslag doen. Maar inmiddels is dat ja, volgens mij niet meer zo evident dat dat allemaal beter is.
Nou, wat we de afgelopen jaren geleerd hebben is, of de afgelopen 10 jaar geleerd hebben, is dat een kapitaaldekt systeem niet zonder problemen en vragen is. En soms is het een onrustig bezit.
Ja.
En zeg ik wel eens, zijn financiële markten langer in de war dan jij als pensioenfondsbestuurder graag zou willen. Langer in de war is, de rente gaat te lang één kant uit. De reële rente wordt negatief. En in, ja, in zo'n wereld krijg je verdelingsproblemen.
Ja, nee, dat was altijd het gezegde van de markets can stay irrational longer than you can stay solvent.
Ja, dat is een variant erop.
Dat kan op zich nog heel lang solvent blijven natuurlijk, solvabel blijven. Maar nou ja, als het heel lang moeilijk gaat, natuurlijk met een hele lange periode van lage rente, dan gaan mensen wel eens denken van misschien moeten we het stelsel omgooien. En dat zijn we nu dan eigenlijk aan het doen.
Nou, je zou kunnen zeggen dat als je een kompas hebt wat 10 jaar lang zegt dat je niet kunt indexeren.
Ja.
En in het 11e jaar zegt je kunt 10% indexeren. Mm-hmm. Dat er iets met dat kompas niet op orde is.
Ja, ja.
En dus zou je kunnen zeggen van waarom had ik die rentes niet wat kunnen uitmiddelen. En dan zie je dat de periode te lang duurde om dat bestuurlijk te overbruggen. Want dan had ik gewoon gezegd, zoals Martin.
Ja, oké, als het nu natuurlijk laag is, weet je wat, we gaan wat extra uitdelen. Maar dan,
het komt later wel weer goed, want de rente komt wel weer omhoog.
Je moet dan wel het geheugen hebben van 10 jaar geleden. Hebben we toen wat extra gedaan, dus dan moet je het op een gegeven moment ook terugpakken.
Maar dit is voor een deel de redenering van Martin Wolf in Engeland. Die zegt, de kern van een pensioenstelsel is een CDC-stelsel, zoals we dat in Nederland hebben, met generatiedeling, risicodeling. En de kern van het pensioenstelsel is dat je een land helpt te investeren zodat het economisch vooruit komt.
Mm-hmm.
En dat zegt een man uit een Angelsaksisch land,
ja,
die auteur is in een Angelsaksische krant als de Financial Times.
Mm-hmm.
En wij zeggen, wij zijn veel individueler en de rente heeft te lang tegengezeten. En wij vinden herverdelen een groot probleem. En als dat allemaal zo is, kom je uit bij een premiecontract. Dat is helder, ja, dat wist ik ook niet. En er was een gevoel gestaan, wat de herverdeling ook is en door welke herverdeling het ook is gebeurd, dat willen we niet meer.
Maar ja, die discussie over herverdeling was natuurlijk nooit op gang gekomen als er wel geïndexeerd was de afgelopen 10 jaar. En als de rente wat hoger had gestaan, dan was niemand daar echt over na gaan denken, denk ik.
De discussie over herverdeling is begonnen zo ongeveer rond 2005. En de discussie over herverdeling is begonnen over de doorsneesystematiek.
Ja, ja.
En die is,
ja,
nog eerder begonnen, omdat het ABP de FUT nagenoeg afschafte, maar niet helemaal. En toen keek men niet naar het grote gedeelte van de FUT wat werd afgeschaft, maar bleef men kijken naar het kleine gedeelte wat nog overeind bleef. Daar was natuurlijk herverdeling, want dan moesten jongeren dat gedeelte voor de FUT betalen, waarvan evident was dat ze er later nooit van zouden profiteren.
Oh ja, ja.
Dat debat over de FUT van de ABP heeft de herverdelingsdiscussie in start gezet. Plus dat er economen waren die zeiden, als je een doorsneesystematiek hebt, dan betaal je gemiddeld een hogere premie dan wanneer je een actuariële premie, ja, per leeftijd doet.
Ja, ja, ja. Ja, die FUT, dat kan ik me wel wat bij voorstellen inderdaad. Ja. Ja, die premie heb ik ook betaald. En
ja,
ik kan me ook wel herinneren, ja, dat ze ook toen al onrecht.
Dat was omstreeks 2005. Ja. En vervolgens, ja, is er in de 10 jaren daarna de discussie op de balans gekomen, waarbij vanwege de voortdurend dalende rente de verplichtingen van jongeren steeds, ja, zwaarder werden en de ouderen daardoor niet geïndexeerd, ja, kon worden. Dus die combinatie van
Dat alles heeft geleid tot de WTP,
ja,
waar we nu aan begonnen zijn. Ja, jij zegt, jij vond dat toch een wat riskante en complex operatie.
Nou, wat ik gezegd heb is dat de invoering van de WTP onvermijdelijk is. Want we willen niet terug naar het oude systeem, waarvan ik net heb uitgelegd waarom we niet terug willen naar het oude systeem. En we gaan naar iets wat heet een premiecontract, maar buitenlanders hebben ons gezegd dat het een beetje een hybride product is waar jullie naartoe gaan. En het is dus, het eindproduct is hybride en het beginproduct is hybride.
Mm-hmm.
Want vraag je, wordt het risico voor de deelnemers nu groter of niet? Dan zegt de een, we hadden al een CDC-systeem. Dus lag het risico al bij de deelnemer. Ja. Dus het risico wordt niet groter. En de ander zegt, we hadden een uitkeringscontract onder een FTK. Wat in elk geval de indruk wekte dat de annuïteiten gegarandeerd waren. Dat laten we nu helemaal achter ons. Dus gaan we naar een individueel systeem waarbij de risico's nu allemaal bij het individu liggen. Als je buitenlanders dit uitlegt, dan zeggen buitenlanders, omdat je vertrok van een hybride systeem en je eindigt bij een hybride systeem, mm-hmm. kan je verhaal niet helder zijn, want je weet niet precies wat je aan het doen bent.
Nee.
En dat hun belangrijkste commentaar op de WTP is, als je niet helder kunt vertellen welke richting je uitgaat, en of het nu wel een individueel contract wordt, of dat het een individueel contract met een solidariteitsrandje is, dan communiceer
maar,
je niet
goed. Ja, kijk, je hebt natuurlijk ook, je hebt de uiterste bestaan natuurlijk ook. Hè, je hebt de zogenaamde harde DB-contracten. Nou ja, die weten we ook wat hoe dat afgelopen is. Werden op een gegeven moment heel grote bijstortingen moesten plaatsvinden en die werden onbetaalbaar. En je hebt natuurlijk het echte individuele DC met een eigen. Ja, helemaal voor jezelf, hè, met een eigen potje enzovoort. Nou, dan sta je ook een en ander risico's bloot. Dus ja, het is toch ook niet zo gek of eigenlijk wel lovenswaardig, zou ik zeggen, dat men probeert om iets te maken wat zeg maar de beste van alle werelden combineert.
Nogmaals, de invoering van de WTP is onvermijdelijk. Maar ik heb gezegd of die in deze vorm noodzakelijk is, daar kun je over twisten.
Mm-hmm.
Een van de lessen van de buitenlanders is geweest, je moet vertellen wat je doet. En als je suggereert dat er ten aanzien van het risico eigenlijk wel iets gebeurt of niet iets gebeurt, of er ten aanzien van de individualisering wel iets gebeurt of niet iets gebeurt, dan heb je geen helder verhaal.
Nee.
En als het verhaal niet voor alle deelnemers hetzelfde is, dan moet je die verschillende verhalen ook vertellen.
Ja.
Dat is volgens mij waarom ik zeg dat de invoering riskant is.
Mm-hmm.
Want ik vraag mij af of de deelnemers wel voldoende meegenomen zijn in hoe het contract er straks precies gaat uitzien. Er is gesuggereerd dat het altijd betere uitkomsten zou hebben.
Ja.
Dat is op een rekentafel zo. Maar of dat in de praktijk ook zo is, is maar zeer de vraag. Want deelnemers gaan niet relatief rekenen. Ben ik onder de WTP beter uit dan onder het FTK?
Mm-hmm.
Maar mensen gaan absoluut rekenen. Is mijn pensioen volgend jaar beter dan mijn pensioen vandaag?
Dat heb je met het FTK ook. Dat kan natuurlijk ook dan slechter zijn. Dan zeggen. Ja. Zullen deelnemers misschien niet zeggen, hadden we maar de WTP ingevoerd?
Ja, maar dus die vergelijking maakt men niet. Men vergelijkt gewoon
dan is elke economische neergang een risico voor de hervorming.
Ja. Dat zeg je nou wel heel gemakkelijk. Ja. Maar elke economische neergang, straks heb ik iets over tegenwind, maar elke economische neergang is een risico voor de introductie van dit nieuwe systeem. Nu zit je in de fase dat je het contract moet invoeren. Dan moet je aan deelnemers vertellen hoe het contract er precies uitziet.
Ja.
En dan moet je zeggen dat het met een hoop onzekerheden is omgeven. Als je ook nog iets wilt vertellen over hoe de economische omstandigheden eruit zien. Maar dat is niet mijn enige punt.
Misschien toch wel even terugkeren, hè? Want je zei van het is een beetje, het is wat een beetje onduidelijk wat het wordt. Ik denk dat het misschien ook wel dat zo is, omdat het ook het product is van een onderhandeling.
Yep.
En er waren partijen die zeiden, we willen graag een heel erg individueel pensioen, wat je gewoon kan meenemen als een rugzakje en je kan het opnemen als het je uitkomt. En er waren anderen die dat natuurlijk absoluut niet wilden.
Ja.
En uiteindelijk hebben we een compromis gevonden waarbij in ieder geval de suggestie is dat een individueel iets is. En je hebt wel een eigen rekening, maar je kan er niet vrijelijk over beschikken. En het is nog steeds onderdeel van een collectief. Dus dat draagt natuurlijk alle tekenen van een compromis in zich. Zodat beide partijen naar huis konden gaan en zeggen, de SNW of D66 bij wijze van spreken destijds kon zeggen, dit is individueler geworden. En de bonden kunnen zeggen, maar het is ook nog steeds collectief. Alleen dat maakt het natuurlijk niet makkelijk om dat dan uit te leggen aan het land.
Ja, en dat is nu net de cruciale fase. Ik heb lang genoeg in de polder gewerkt om te weten dat je er zonder compromissen niet komt. Maar wat je in elk geval moet doen, is zeggen, wij kwamen van verschillende aanvliegroutes nabij. Sommigen wilden individueel, anderen wilden het collectief. We hebben dat gemixt, dus we komen uit met een gemixt contract van individuele en collectieve elementen.
Waarbij maar dat zou dan wel een verhaal zijn waarmee je de boer op zou kunnen, zeg maar. Dit is...
Ik zou met zo'n verhaal de boer op gaan. Ja. Ja. En daar komt nog bij, ik vind de invoering riskant, want je doet alles op één moment.
Ja.
En als je het op één moment doet, dan ben je afhankelijk van de economische parameters. Van
nou, wat bedoel je met alles? En het is ook niet op één moment, toch? Bijvoorbeeld, er wordt verspreid over...
Nee, maar elk pensioenfonds doet het op één moment.
Ja.
Elk pensioenfonds, ja, alle pensioenfonds op één moment gaat niet lukken, want daar hebben we de capaciteit niet voor. Maar een pensioenfonds doet het op één moment. En dan is het afhankelijk van de economische parameters van dat moment. Dus de dekkingsgraad van dat moment. Ja.
Dat die gaan ze ook dan beschermen nu. Hè?
Of ja, dat kan toevallig. Dat, ja. Ja, of dat verstandig is, mag Joost weten. Maar dat is, die is dan toevallig hoog of die is toevallig laag. En het komt op 1 april of op 1 september beter uit dan op 31 december.
Ja, ja, soms als je het nu doet, dan kan je heel veel geld uitdelen. En als je het een jaar later doet, dan valt het uit. Dan moet je de premie verhogen. Ja,
en invaren betekent technisch... ik formuleer het wel eens zo. Elk jaar gaat één jaarring met pensioen.
Mm-hmm.
Invaren betekent dat alle jaarringen tegelijkertijd met pensioen gaan. Dan moet je dus voor de hele sector, voor je hele pensioenfonds, moet je alle data van alle individuele deelnemers op orde hebben. Dus invaren is meer een data-exercitie dan een waardeoverdracht.
Het is een data-exercitie, maar het is ook een moment dat je een afrekenmoment.
Ja.
In feite van, je hebt je aanspraak en we gaan dat nu waarderen. Maar ja, dat het over verdelen en dat over een jaar wat anders kunnen zijn. Maar wat zou dan het alternatief zijn voor dat in één keer doen?
Daar krijgen pensioenfonds of uitvoerders een hartverlamming van. Je kunt het natuurlijk in 5 stapjes van 20% doen.
Ah, oké. Okay. Ja, ja.
Dan zeggen ze natuurlijk, ja, maar dat kunnen we allemaal niet organiseren. We gaan geen systemen naast elkaar doen.
Maar wat voor stapjes zijn dat dan? Ik bedoel...
dat je eerst de 50 tot 67-jarigen doet.
Per cohort, dan in feite
per leeftijdscohort. Want die oudste jaringen komen toch binnenkort aan de orde.
Ja.
Dus dat kun je dan doen. En dan belast je je administratie niet zoveel.
Ja.
En ben je ook minder afhankelijk van de economische omstandigheden.
Maar dan krijg je dan niet juist een soort van... dat één generatie dan eigenlijk op een voor hun heel gunstig moment gaat. En dan een jaar later is het ingestort en dan komt de volgende cohort.
Ja, maar dat is all in the game als je iets koopt. Dat is wat ik liever heb, is dat we de risico's onder ogen zien van op één moment per pensioenfonds alles laten overgaan. En om te kijken of je dat risicomoment wat kunt...
Spreiden. Ja, maar
is voor mij is het dus een invalshoek van risicobewustzijn. En niet zozeer dat ik zeg van, dat contract hoeft om mij niet. De route naar een premiecontract, dat gaat gewoon gebeuren.
Mm-hmm.
Maar er zijn elementen in waar je nog eens naar zou kunnen kijken. En je kunt het nu doen. Nu zowel de Tweede als de Eerste Kamer ja gezegd heeft tegen deze wet.
Mm-hmm.
Waarbij ze eerder dachten van, als mensen wat aan de wet zitten te morrelen, dan willen ze misschien de wet niet. Dat is nu niet meer aan de orde.
Oké. Okay. Nou ja, is dat, ja. Wat jou betreft kan er dus nog wel wat gesleuteld worden aan die WTP in zijn huidige vorm.
Ik zou uit het oogpunt van risico willen kijken of de transitie minder riskant gemaakt kan worden.
Ja,
en het contract minder complex.
Okay, maar dus
dan blijft hij langer overleven.
Is dat verhaal, die zegt van oké, dat invaren in één keer, kunnen we misschien proberen dat te spreiden.
Waarbij ik meteen zeg dat de uitvoerders daar een hartverlamming van krijgen.
Dus... Maar wat vind je dan in dat verband van, het was natuurlijk het voorstel wat nu eigenlijk op tafel, meest concreet op tafel ligt, is het ingroeien. Ja, dus dat je eigenlijk zegt van nou, we gaan die oude rechten laten we gewoon staan.
Ja.
De rest begint met een premieregeling. En nou, op het moment dat jij met pensioen gaat, dan koop jij wat jij daar had opgebouwd in die premieregeling. Daarmee koop je ook in dat collectief. Dat gaat wel langzamer dan wat jij zegt, want dat gaat over 5 jaar. En dit duurt natuurlijk 50 jaar voordat je dan helemaal ingegroeid bent. Maar goed, wat vind je van dat idee dan?
Ik vind dat een onhandig idee.
Okay.
Want je moet niet zo lang verplichtingen in een soort weeshuis achterlaten.
Okay.
Wat je in Engeland ziet, zijn nu 2 dingen.
Een weeshuis, geen sterfhuis. Hè? Dat is weer net...
Ja, wat zei ik?
Je zei weeshuis, maar er werd ook je sterfhuis genoemd.
Er wordt niet goed naar je omgekeken.
Nee.
Laat ik het zo formuleren. Je staat niet op de prioriteitenlijst van deze en gene. In Engeland zijn er nu twee mogelijkheden wat je ziet. Doordat de rente is gestegen, zijn de verplichtingen minder waard geworden. En de aandelen zijn gestegen. Dus heeft de onderneming meer vet op de botten. Dus de onderneming is nu meer in staat om de oude regelingen gewoon af te betalen.
Ja.
Dan wel een contract te sluiten met een verzekeraar. En voldoende geld over te hevelen naar een verzekeraar. Zodat je niet alleen...
Buy-out.
Dus of je gaat mee met het nieuwe. Of je gaat mee naar een verzekeraar. Maar ergens in achterblijven. Noemen een sterfhuis. Noemen een weeshuis. Die krijgt te weinig aandacht.
Ik denk dat op zich nog wel voldoende aandacht voor zal zijn. Dan, hè? Want iedereen zit er nog steeds bij. Die premieregeling misschien wat meer de aandacht voor is. Want dat is natuurlijk... Ja, dat zal zeker de komende decennium zal nog veel aandacht uitgaan naar de gesloten rechten.
Ja, maar je kunt er verder niks aan doen.
Nee.
Wat de Engelse ondernemingen vroeger deden was, we sluiten de DB naar de toekomst toe. Hou ik DB-verplichtingen op mijn balans van mijn onderneming, die wil ik kwijt. Sure. Dus bel ik de werknemer op en zeg, wil je een pot geld?
Ja.
Nou, dan kreeg de werknemer een pot geld. De rekensommen kende die niet.
Ja.
Dus de rekensommen waren misschien niet in zijn voordeel. Dat is het verschil met collectieve ervaren. Iedereen kijkt naar de rekensommen. Vervolgens zat die werknemer met een grote pot geld die hij niet in één keer kon besteden. Ja. Je hebt eigenlijk nu langzamerhand twee opties. En die optie is, hoe kan ik invaren goed organiseren?
Mm-hmm.
En hoe kan ik het uitleggen aan deelnemers dat invaren best een hele verstandige optie is?
Ja.
En als je dat niet wil doen, dan moet je niet ergens achterblijven waar ze nu en dan naar je van omgekeken. Maar dan moet je kijken of je bij een verzekeraar een deal kunt sluiten. Zodat je bij hem kunt invaren en jouw contract onder zijn hoede is. Dat zijn twee dingen.
Ja, maar als de ABP bij een verzekeraar gaat, dan is het toch eigenlijk weinig veranderd. Want dan is die verzekeraar ABP geworden.
Ja,
je kan natuurlijk alle risico's dichtzetten.
Ja, maar ik heb een pensioenfonds van 1 miljard.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Ja. Maar inspraak bij invaren, is dat iets waar jij...
Nou, ik noem dat geen inspraak, maar...
Of stemmen erover.
Maar mijn belangrijkste punt is en blijft... We hebben in een gesloten sociale partnerspolitiek traject... besloten tot dit compromiscontract.
Mm-hmm.
En nu moeten we het uitvinden aan de deelnemers.
Ja.
En als je het uitvindt aan de deelnemers, moet je ze een eerlijk verhaal vertellen... En als dat eerlijk verhaal niet rooskleurig is, kunnen ze er beter nu van doordrongen zijn dan dat ze dat straks aan de lijve ervaren. Je moet om zo te zeggen...
Ja, ik hoor bijvoorbeeld altijd voor de bijvoorbeeld transitieplannen. En dan lees je al die scenario's enzovoort. En dan zie je eigenlijk voor elke leeftijdsgroep dat het daar beter uitkomt. Maar, en bijvoorbeeld ook voor de uitkeringen. Nou, die zijn super stabiel, want het is de Ortec-methode. Dus ik hoor eigenlijk best wel positieve verhalen.
Ja, maar dat zijn alleen maar rekensommen op basis van economische scenario's.
Ja, maar wat moet je dan anders? Moet je dan zeggen, ja, we hebben hele positieve rekensommen op basis van economische scenario's. Maar wat is dan het eerlijke verhaal wat je aan de deelnemer moet vertellen?
Neem eens een deterministisch scenario waarbij de dingen wat tegenvallen. Ja. Waarbij je gewoon een verhaal hebt. Want ik vind dat we in de komende tijd wat meer met tegenwind te maken hebben. Waarvan je niet precies weet hoe dat allemaal uitpakt. Politiek, democratisch, economisch, maatschappelijk. Maar je krijgt last van tegenwind. In welke mate weet je niet.
Ja.
Dus er is reden om eens niet met die stochastische puntenwolken te werken. Maar
ja,
is er maar eens gewoon een deterministisch scenario waarbij het verkeerde uitpakt.
Ja. Maar goed, in het verleden waren pensioenfondsen gingen toch ook niet. Hè? Dat risico van dat het misgaat, dat bestond in het huidige stelsel ook. En pensioenfondsen hebben, laat ik zeggen, in 2010 of 2005 hebben ze ook niet geroepen van let op. Het zou best kunnen zijn dat er een scenario aankomt waarin wij uw pensioen met 7% moeten korten. Dat gebeurde toen wel. Dus ja, wat dat betreft heeft de sector natuurlijk nooit echt heel erg gewaarschuwd voor negatieve dingen. Want ja, waarom zou je ook?
Maar dan moet je kijken uit welke tijd je kwam.
Mm-hmm.
In de jaren 90 was er met de aandelenkoersen niet veel mis. De rente ging langzamerhand wat lager. Dat vond iedereen mooi. De dotcom-crisis was eigenlijk een sectorcrisis en niet een generieke crisis. Alleen de financiële crisis was een generieke crisis. En sinds die generieke crisis zijn we wat gevoeliger geworden voor scenario's, economische scenario's die mislopen.
Ja, dus daar zie je eigenlijk nu nog steeds weinig van in terug in de combinatie. In het verleden werd ik altijd verwijt gemaakt. Er is de indruk gewekt dat het gegarandeerd was. Hè, dat het niet terecht was. En nu krijg je goede scenario's eruit. Terwijl je ook best weet dat er ongelukken kunnen gebeuren de komende jaren.
Tegen Guus Boender zei ik altijd, waarom ga je op puntenwolking altijd naar rechtsboven en niet naar rechtsonder?
Ja. Ja.
Daarmee zeg ik niet dat ik voorspel dat het slecht gaat. Ik zeg alleen, hou rekening met de kans dat we tegenwind hebben, dat het tegenvalt. En kun je dan met goede parameters invaren of niet? En blijft het pensioen na invaringsdatum een tijdje op peil of niet? En als dat niet het geval is, zegt iedereen, waarom hebben we dit eigenlijk allemaal gedaan? Ja. En dan ben je in 10 jaar tijd in een situatie waarvan buitenlanders zeggen, dat is jullie eindpunt, individueel DC.
Ja.
Dus mijn verhaal is niet zozeer van, wat we doen is niet goed. Mijn verhaal is er een van, let veel meer op de risico's die er zijn. Want als je niet op de risico's let, weet je zeker dat het misgaat.
Maar dan kom je uiteindelijk, is het eindstadion, station is individueel DC. Want
dat is wat de buitenlanders zeggen, waar je aanspoelt.
Ja, want op een gegeven moment zegt iedereen van, dit systeem werkt niet, geef mij mijn geld.
Dit systeem is niet individueel. Ik mag nergens over beslissen. Er wordt nog herverdeeld.
Ja.
En een rendementstoedeling begrijp ik niet.
Ja.
Ik heb wel eens gezegd, het nieuwe contract is net zo onbegrijpelijk als het FTK.
Misschien wel onbegrijpelijker. In ieder geval voor de meeste mensen in de pensioensector is het onbegrijpelijker. Maar dat misschien ook omdat ze het FTK gewend waren natuurlijk.
Kan ook. Maar waar het mij eigenlijk om gaat is, laat ik dan eens andersom formuleren, wat men misschien niet van mij verwacht, dat de WTP mislukt in de invoering. En als de WTP mislukt in de invoering, dan zijn we verder van huis. Kijk, de discussie was er een beetje.
Maar hoe mislukt het in de invoering?
Dekkingsgraden van 90.
Ja, okay.
Negatieve rendementen daarna.
Ja.
Een pensioenfonds die een fout maakt en het vermogen verdeelt, maar zijn data's niet op orde heeft.
Ja.
Al dat soort type dingen.
Ja. Ja.
Kijk, we komen uit een situatie waarin er een discussie was over, is de WTP noodzakelijk of niet? En is de WTP goed of niet? En is de WTP beter dan het FTK?
Mm-hmm.
En daarvan waren de voorstanders sterk op gefocust. Het is noodzakelijk, het is beter, et cetera, et cetera. Nu hoef je die discussie niet meer te voeren.
Nee.
Want ik heb gezegd het invoeren van.
Ja, maar WTP is hoe kom je op een veilige manier van A naar B?
Hoe kom je op een veilige manier van A naar B? En omdat daar veel te weinig aandacht voor is, denk ik, waarschuw ik voor het risico dat het niet goed loopt.
Ja.
En zeg ik, daar moet je dus aandacht aan besteden. Want als het mislukt, nogmaals, als het mislukt,
dan zijn we in de aap gelogeerd. Als je met een lage dekkingsschade komen zitten, dan krijg je natuurlijk heel veel uitstel, ga je dan krijgen waarschijnlijk. Hè?
Ja.
En dan is het eigenlijk wachten, natuurlijk hopen dat het dan weer aantrekt. En dan misschien alsnog, maar je weet wat er in de tussentijd gebeurt. Dat ook politiek.
Ja.
Zo'n fout bij een pensioenfonds kan natuurlijk ook gebeuren met de data. Maar dan is het natuurlijk wel zo dat dan eigenlijk, dan is het al gebeurd, hè? Dus dan is er.
Maar je kunt het ook niet herstellen, hè?
Nee. Maar dan even aannemen dat die andere 149 dan dat wel goed hebben gedaan. Dan kan je dan zeggen dat het is een soort van lokaal probleem. De invoering heeft dan al plaatsgevonden. Dus dan kan je ook zeggen dat mensen zich onprettig voelen over het nieuwe systeem. Maar het is er wel. En als de dekkingsschade laag zijn, dan is de vraag of het überhaupt nog komt.
Ja. En wat ik aan het begin zei, doe niet alle jaarringen tegelijkertijd, maar doe ze in porties van 20%.
Ja.
Dat kun je dus de bovenste jaarringen en dan de volgende doen. Maar je kunt ook een doorsnee maken en zeggen, ik doe 20% van de bovenste, de middelste, de halverwege en dergelijke. Zodat je voor alle jaargroepen doet.
Je zou ook wat aantal zaken minder complex maken in die WTP.
Dat is met name het toedelen van het rendement.
Oké. Okay.
Mm-hmm. Waarvan ik niet weet dat als het rendement van een pensioenfonds X is.
Ja.
En de gepensioneerden krijgen X min Z. En de jongeren krijgen x plus 3.
Ja.
Of dat uitlegbaar is. Of dat men zegt van hoe kan het nou? We hebben toch één pot en weet ik wat allemaal meer. En dat het antwoord dan is van ja, maar dit is een optimale formule om risico's toe te delen.
Ja, ja, ja. Ja, met de kassabon. Hè, je krijgt allerlei delen natuurlijk uit.
Kijk, in andere landen is het zo. Dan doe je het anders. Je hebt een portefeuille. En er zit een veilig deel in en een minder veilig deel in en een riskant deel in. En die veilige midden en riskante, die hebben elk hun eigen rendement. En naar verhouding tot je aandelen, in die is dat het rendement van je portefeuille?
Dat is maar uitlegbaar. Hè? Eigenlijk is het toch een resultante van hoe je belegd bent.
Ja, daarvan zeggen economen, ons systeem is optimaler. En de vraag is dus, is optimaler ook goed uitlegbaar? Of kies je voor goed uitlegbaar wat misschien niet optimaal is.
Maar goed, dan kom je ook weer op de discussie van ja, je kan ook het simpele DC nemen. Hè? Dat is het meest uitlegbaar, maar niet het meest beste resultaat misschien.
Misschien, ja. Ja,
misschien, ja. ja. Ja, maar denk je niet ook dat een beetje te laat is? Want dat hoor je dan wel in de sector van, we zijn al halverwege, we zijn al bijna klaar. Nou, misschien is het sterk uitgedrukt, maar we zijn al heel ver op weg. En als we nu weer een jaar of anderhalf jaar niet weten waar we aan toe zijn, ja, dan kunnen we. Dat gaat tot wel hele grote vertraging leiden. Dat kunnen we eigenlijk niet gebruiken nu.
Nee, het is puur een afweging tussen. Houd ik strikt vast aan wat we hebben besloten, versus heb ik oog voor risico's waarvan ik denk, daar moet ik misschien toch wat aan doen.
Mm-hmm.
En ik ben nu met pensioen in pensioenland. Dus ik blijf nog wel wat op de hoogte. Ja. Maar om me ermee te bemoeien, vraag ik me af of ik dat blijf doen. Tenzij ik iets zie waarvan ik denk van nou, dat doe ik nog even aan mee.
Ja, nou ja, maar je had toch wel nog wel plannen om je te gaan bezighouden met de toekomst van de wereld en zijn weerslag die dat heeft op pensioenbeleggingen.
Nou, dat is wat algemeen geformuleerd. Bij mijn afscheid van pensioen van detailhandel heb ik tegen het verantwoordingsorgaan gezegd wat gaat er in de toekomst gebeuren? En mijn antwoord was twee dingen. We krijgen meer last van tegenwind.
Ja.
En het tweede is, misschien moeten we nog eens opnieuw naar onze pensioenen kijken. Als manier waarop we dat in ons land georganiseerd hebben. Dat hoeft niet van vandaag op morgen, maar dat kan misschien wel op een wat langere termijn. En dan doel ik op het boek wat Camilla Cavendish heeft geschreven. Dat heet Extra Tijd.
Mm-hmm. Extra tijd?
Extra time.
Extra time, extra time. Ja, ja,
we hebben extra tijd gekregen. Ja. Iedereen die denkt aan extra tijd, die denkt aan een langere verlenging. Maar zij zegt, die extra tijd komt niet aan het eind. Die extra tijd komt in het midden. Of die komt vanaf eind jaren 50 tot begin jaren 70.
Eind van je 50 tot je 70.
Van je 50. Die extra tijd wordt daarin geplust, toegevoegd. Dus krijg je een extra vraag op tafel over hoe ga ik die tijd dan vullen?
Mm-hmm. Dus een eeuwige 50 eigenlijk, een langere 50.
Langere 50 jaar.
Is dat leuk? Ja, ik weet niet, 50 van de fijnste levensfase is om dan wat extra jaartjes van te krijgen.
Er is een ander boek, Charles Handy, van 2015. Die schrijft over de second curve.
Mm-hmm.
En die zegt eigenlijk, als je naar een carrière kijkt, dan is dat een curve opgaan, blinken en verzinken.
Ja.
En in die oude tijd kon je dat wegzakken, zodanig uitstrekken dat je met wat fut en aanverwante zaken naar je pensioendatum kan. En nu zegt hij, ik combineer dat met Camilla Cavendish, die zegt, we hebben extra tijd vanwege gezondheid en dergelijke. Heb je dus een tweede curve nodig om op een goede manier aan te spoelen?
Ja, je moet eigenlijk je pensioen, carrière, als we van opnieuw een zwiep omhoog geven.
Ja, of het is dezelfde carrière, of het is een andere carrière. Dat hangt er maar van af. Ik ben bij MKB Nederland, ik ben bij het ministerie van Financiën vertrokken toen ik 43, 44 was. En ik ben bij MKB Nederland terechtgekomen. Dat was een grote, grote switch. En vervolgens ben ik, was ik 50, 52, ben ik in de pensioenwereld terechtgekomen. En mijn pensioenwereld is eigenlijk mijn second curve geworden.
Ja,
omdat ik daar de dingen die ik in het verleden gedaan had, allemaal kwijt kon. En als gevolg van die second curve kun je, net als ik, in de pensioenwereld actief blijven. En ik ben nu 71.
Je bent het levende bewijs van de extra tijd bijna al. Hè? Ja.
Kijk eens of je je arbeidszame leven een nieuwe schwung kunt geven. Dat is dus iets anders dan een half jaar verlof. Camilla zegt, omdat we gezonder zijn en gezonder blijven leven. En als je je hersens maar kraakt, dan kun je het ook allemaal volhouden. En als dat het nieuwe pensioen is, dan gaat het pensioen op een latere datum in. En is de fade-out, fade-in ook over meerdere jaren gespreid. Dus krijg je onmiddellijk.
Maar wat zou dat dan voor de pensioenuitkering betekenen? Misschien heeft iemand al halverwege zijn loopbaan wat een uitkering nodig. Of met het oog op zeg maar die extra sweep. Om zichzelf opnieuw uit te vinden op het moment dat hij 50 is.
Ik ben nooit van mening geweest dat je pensioengeld voor andere dingen voor pensioenleeftijd moet gebruiken. Want je komt altijd allerlei tegenslagen tegen waarvoor je pensioengeld zou willen gebruiken. Gebruik het nou maar voor je pensioendatum. Want opeens heb je 10% inflatie die als je bij een verzekeraar zit of bij iemand anders zit niet vergoed wordt. En dan krijg je alleen een inflatievergoeding uit je AOW. Dus ga er maar vanuit dat je wat je spaart voor je pensioen ook tijdens je pensioen nodig hebt. En als je je carrière een nieuwe schwung wilt geven, dan moet je dat samen met je oude werkgever of je nieuwe werkgever moet je dat zien te organiseren.
Oké, dus daar hebben pensioenfondsen geen rol in deze wereld eigenlijk.
Nee. Maar wat je wel ziet is dat als je op je 50ste of 55ste nog iets nieuws bedenkt en tot je 70ste wilt werken, dan kan je dat natuurlijk niet doen op de oude manier waarop we dat nu doen. Mm-hmm. Dan moet je op een gegeven moment kijken van wat is het karakter van mijn werk als ik langer blijf doorwerken. En als ik, dat is een ander argument van mij, als je van je 70ste tot je 85ste leeft, dan komt er ergens in die 15 jaar wel een economische crisis die je moet opvangen. En dan is het wel handig dat je je arbeidscapaciteit niet tot nul hebt afgeschreven. Zodat je, in mijn ogen bestaat het pensioen niet alleen uit een AOW en een tweede pijlerpensioen, maar ook uit de mogelijkheid om zelf nog wat actief te kunnen zijn. Uit sociale netwerken die je hebt. Want als je dakgoot lekt, moet je iemand halen. En als je kraan lekt, heb je iemand nodig. Maar als je juridisch advies nodig hebt, heb je weer iemand anders. Mm-hmm. En om niet alleen thuis te zitten, is het boeiend om ook vrienden te hebben die bij je langskomen. Dus je moet ook de formule van wat is met pensioen gaan veel breder en veel omvattender formuleren dan als je maar genoeg centen hebt, komt het wel goed.
Ja, maar ja, dat zijn, ik vraag me altijd wel met dit soort dingen af van wat.
Je ziet het voor jezelf nog niet
gebeuren. Moeten we daar beleidsmatig mee? Hè? Of,
nee, dit zijn.
Moeten mensen voor zichzelf.
Dit moeten mensen voor zichzelf bedenken. Moeten mensen voor zichzelf kiezen. Je moet, het kan nu ook omdat de arbeidsmarkt om mensen staat te springen.
Je moet
ook zorgen dat de verhouding op de arbeidsmarkt tussen beneden pensioenleeftijd werknemers en boven pensioenleeftijd werknemers, dat een evenwichtige verhouding blijft en dat je daar geen scheve ogen krijgt. En zo zijn er van alles en nog wat dingen te bedenken. Maar waar het mij om gaat is, die extra time en die second curve brachten mij tot het idee dat je je arbeidszame leven, vooral het laatste kwart, de laatste 30%, op een andere manier moet invullen dan dat je je bestaande baan maar verlengt en verlengt en verlengt. Dat is onhandig en daar wordt iedereen niet gelukkig van.
Nee, wat ik een beetje eentonig op een gegeven moment. Hè? Ja. En als je inderdaad iets anders gaat doen, als je natuurlijk meerdere, in die oude tijd kan je natuurlijk ervaring uit meerdere
maar ik heb natuurlijk
disciplines combineren. Hè? Je wordt het is een nadeel om ouder te worden in zekere zin. Je kan wat, je pikt misschien iets minder snel nieuwe dingen op, maar je hebt natuurlijk, en dat weegt niet op een gegeven moment ook niet altijd meer op tegen de ervaring die je eerder hebt opgebouwd, maar als je dat op een nieuwe manier combineert, en zoals jij hebt gedaan, dan is dat wel weer heel waardevol, denk ik.
Ja.
Nou, misschien nog even tot slot, want jij had in het voorgesprek het ook over de aanstormende grijze neushoorn. Voor pensioenfondsen, misschien kan je daar nog iets over zeggen.
Oh ja, dit, een van mijn idolen is de aanstormende grijze
Gray Rhino van...
De Gray Rhino. Michel, dan begin ik eigenlijk even bij de Rumsfeld-matrix.
Mm-hmm.
En dat gaat over mijn...
Is dat van Donald Rumsfeld?
Ja, dat is van Donald Rumsfeld.
Oké, okay,
ja. Donald Rumsfeld kwam toen het in Irak niet goed liep met de verklaring... Ik heb te maken met unknown unknowns.
Right.
Ik wist niet wat ik tegenkwam. Maar ik dacht dat als Amerikanen daar komen... ze onmiddellijk voor de democratie zullen vallen. En dat was niet helemaal...
Dus had ik ben, totaal niet verwacht.
Ik ben unknown unknowns tegengekomen.
Ja.
En als je die Rumsfeld-matrix bekijkt... dan is dat een horizontale as en een verticale as... zodat je vier kwadranten hebt.
Ja.
En
unknowns, de unknown...
Nee, je hebt de bekende onbekende.
Ja.
Regent het morgen wel of regent het morgen niet? De onbekende onbekende, dat is Rumsfeld. Ik wist niet wat ik tegenkwam.
Ja.
En je hebt ook de onbekende bekenden.
Mm,
en de onbekende bekenden zijn de dingen die in je achterhoofd zijn opgeborgen.
Right.
En dan gebeurt er iets waarvan je zegt, oh jee, ja, dat wist ik natuurlijk wel. Daar had ik even aan moeten denken. Dat heb ik niet gedaan.
Ja. Ineens een rente die ineens daalt.
Ik wist dat het kon.
Ja,
ik geloofde
dat het toch geen aandacht aan besteed.
Maar er zijn ook onbekende bekenden. Dat zijn dingen waarvan je weet dat die gebeuren. Een keer. Je weet alleen niet wanneer. En daar vind je een argument in. Kicking the can down the road. Hmm. Om daar maar even geen aandacht aan te besteden. En zij zegt. Veel van onze problemen ontstaan. Omdat we er geen aandacht aan schenken. Omdat het op korte termijn niet nodig is. Maar op een gegeven moment wordt dat probleem te groot.
En dan moet je ermee.
Dan komt die grote grijze neushoorn wel op je afstormen. En als je niet gauw wat doet, loopt hij je omver.
Ja.
Zo hadden we...
Dus dit toegepast op... want we zijn allemaal pensioenbestuurders die hier naar luisteren.
Ja.
Dus wat kunnen zij met het Rumsfeld kwadrant...
Oh, dat je dus, daar kwam ik al eerder op, dat je dus deterministische scenario's moet maken die ertoe leiden dat alles een beetje misloopt.
Mm, ja.
Of dat je arbeidsmarktscenario's bedenkt waarbij je zegt, misschien is het reële loon hoger dan het reële rendement op aandelen en is het handiger om te blijven werken. Dus het zijn allemaal tegendraadse opvattingen die niet gemakkelijk in het gehoor liggen. Maar die best nuttig zijn.
Ja, je noemt natuurlijk, je kan natuurlijk best een heel erg negatief scenario bedenken. Je noemde het zelf al in wat we hiervoor bespraken. Nou, maatschappelijke verdeeldheid in Nederland. Nou, de grote tekorten aan van alles. Hè, aan arbeidskrachten. En naar oorlogen die op dit moment best nog niet echt een einde in zicht is. Misschien een terugkerende schuldencrisis. Misschien democratie die...
Ja.
Donald Trump wordt herkozen volgend jaar.
Ja.
Dat zit allemaal niet in je ALM-studie. Wat doe je daarmee dan om je daarvoor te
bereiden? Je weet niet goed hoe de maatschappelijke turbulentie en de economische turbulentie uitpakt wanneer een paar onverwachte dingen toch gaan gebeuren. Maar dan heeft het zin om erover na te denken en naar oplossingen te kijken. Want mijn ervaring is... Het helpt je niet veel om nog eens een keer een zoveelste analyse te maken van wat het probleem is.
Ja.
Het helpt veel meer om eens na te denken over als dat zou gebeuren, wat kunnen we dan doen? Ja. En dan blijkt dat er vaak van alles en nog wat te doen is om het aan te pakken als je maar durft.
Ja. Ja.
Op een gegeven moment moet je overgaan tot het denken in termen van oplossingen.
Maar precies, maar die pensioenfondsen hebben toch in de huidige benaderingswijze eigenlijk heel weinig oplossingen. Ik bedoel, alleen crisis... Waar ik op een gegeven moment... Er zijn natuurlijk wel wat dingen gebeurd. Op een gegeven moment kwam corona. Er was een grote oorlog in Europa. En nou, daarvoor waren andere dingen aan de hand. En als je dan vraagt van ja, wat ga je nou doen? Ja, zeg ja, we zijn breed gespreid. Misschien kunnen we iets meer rente afdekken. Of kunnen we misschien iets 5% risico terugnemen in aandelen of zo. Maar dat is het dan wel. Veel meer hoor ik nooit.
De conclusie is helder. Uiteindelijke financiële problemen kun je niet op de financiële markt afdekken. Die moet je ergens elders afdekken.
Ja.
En dat zie je dan in Nederland gebeuren. Maar. Dat we opeens de AOW verhogen. Of mijn oplossing, schrijf je arbeidsinkomen niet meteen naar nul af. Ja. Maar zorg dat dat is, zodat je andere buffers hebt dan alleen financiële buffers. Dat is een beetje het idee waar ik naartoe aan het werken ben.
Oké. Okay.
Dank je.
Dank Benne. Dank je wel voor je komst naar deze podcast. Okay.
Dank je wel voor deze podcast.
Ja, graag gedaan. Tot ziens. Dit was PensioenPro in gesprek. Dank u wel voor het luisteren. Over 4 weken zijn wij bij u terug met een nieuwe aflevering en een nieuwe gast in de serie PensioenPro in gesprek. Kijkt u in de tussentijd vooral ook op pensioenpro.nl voor het laatste nieuws en achtergronden uit de pensioensector. Dank u wel en tot ziens.